Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Dat is eigenlijk een combinatie van wel investeringsmaatschappijen, maar waarbij ook een oprichter nog aan het roer staat, of waarbij de familie een groot belang heeft. En dat loont vaak ook omdat ze, naar mijn mening, minder op de korte termijn focussen. En het is best interessant om mee te beleggen met bijvoorbeeld de rijkste families ter wereld.
Ja, beste belegger, holdings zijn vaak te koop tegen een korting en bieden blootstelling aan private equity. Een kansrijke beleggingscategorie die voor de meeste particulieren nauwelijks toegankelijk is. Wij leggen twee holdings naast elkaar en vertellen we je welke de beste belegging is. Tijd om over beleggen te praten. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Marcus Kwee en naast mij zitten Karel Merks en Jeff Thijssen. In de vorige aflevering bespraken we Alphabet, dat in de 9 ketenen van de AI betrokken is, als enige aandeel. En dan nu holdings. Die hebben als aantrekkelijk aspect dat je met één aankoop toegang krijgt tot een breed gespreide portefeuille, maar die portefeuille kan natuurlijk ook risico's bevatten. Jeff, jij wil twee holdings voor ons naast elkaar leggen en je hebt volgens mij een uitgesproken mening over welke van die twee de beste is.
Ja, inderdaad. Ik beheer nu nog niet zo lang de portefeuille met familiebedrijven. Daar zitten ook best veel investeringsmaatschappijen in. En een van de redenen waarom die denk ik interessant zijn. Nou, als ik om me heen kijk, zeggen heel veel vrienden, familie, die zeggen altijd, ik wil gaan beginnen met beleggen. En dan zijn ze vaak al begonnen met het beleggen in ETF's. En dat is ook logisch, want je koopt met één product een gespreid mandje aandelen. Je doet mee voor de lange termijn en tegen zeer lage kosten. En dat is dan passief beleggen. En dat is voor veel mensen denk ik ook een goede keuze. Dat wordt ook aangeraden door Warren Buffett voor zijn familie. Als je er niet te veel tijd in wilt stoppen. Maar zelf ben ik van mening dat er ook alternatieven zijn, interessante alternatieven. En een daarvan zijn de investeringsmaatschappijen. Omdat je daar ook vaak met één aandeel wordt je een stukje mede-eigenaar. Maar die investeringsmaatschappij heeft vervolgens weer soms wel 200 bedrijven in dat mandje. En dan krijg je actief beheer tegen ook hele lage kosten. Want de beheerskosten liggen vaak onder 0,5%. Dus daarmee kunnen ze concurreren. Maar er wordt vaak gezegd dat actief beleggen dat niet loont. Omdat op de lange termijn winnen de passieve fondsen. Maar als ik kijk naar investeringsmaatschappijen en je kijkt ook naar onderzoek, wetenschappelijk onderzoek daarna, dan blijkt toch dat familiale investeringsmaatschappijen, dat ze op lange termijn de index weten te verslaan.
Ja, wat je noemt heel specifiek familiebedrijven.
Dus dat is eigenlijk een combinatie van wel investeringsmaatschappijen, maar waarbij ook een oprichter nog aan het roer staat. Of waarbij de familie een groot belang heeft. En dat loont vaak ook omdat ze naar mijn mening minder op de korte termijn focussen, maar echt kijken naar de lange termijn.
Die denken aan het familiekapitaal.
Die denken in generaties. En het is best interessant om mee te beleggen met bijvoorbeeld de rijkste families ter wereld. En één daarvan dicht bij huis is in het zuiden, in België, dat is Sofina van de familie Boel. Er zijn meerdere redenen om enthousiast te zijn over.
Wat is eigenlijk de reden, Jeff, dat op het moment dat jij een familie bent met echt heel veel geld, dat jij zo filantropisch bent dat andere mensen mee mogen doen?
Nou, ik denk toch dat ze er is er in het verleden natuurlijk een reden geweest waarom ze uiteindelijk dan een investeringsmaatschappij zijn geworden. Vaak is de oprichter, die heeft een bedrijf. Een van die we vandaag ook gaan bespreken is Naspers. Dat is niet echt een familiebedrijf, maar het ontstaat wel. Er ontstaat een bedrijf en bij Naspers was dat print en media. Maar op een gegeven moment komt het inzicht dat geen structurele groeimarkt is. En vaak wordt dan het overtollige cash wordt dan aan het werk gezet door te denken, we gaan ook diversificatie aanbrengen. En dan groeit eigenlijk een individueel bedrijf, groeit dan tot een portfolio van bedrijven. En uiteindelijk wordt het dan toch vaak een investeringsmaatschappij. Het bekendste voorbeeld daarvan is ook het investeringsvehikel, de moeder der holdings Berkshire Hathaway. Dat is natuurlijk ook niet ontstaan als investeringsmaatschappij. Het helpt ook wel de families om de volgende generatie een stukje mede-eigenaar makkelijk te maken van het vermogen. Daarnaast biedt het ook mogelijkheden, want Sofina die zag bijvoorbeeld investeringsmogelijkheden. En die heeft toen tijdens dat de rente heel laag stond, hebben ze ook leningen uitgegeven met een enorm lage coupon daarop. Omdat ze zelf denken, wij kunnen een hoog rendement op geïnvesteerd kapitaal realiseren. En we kunnen dit nu lenen tegen misschien een vergoeding van 1 tot 2% aan rente voor de komende 7 jaar. Dus het is ook een stukje, helpt het met het vermogen nog verder te laten groeien. En dat is toch eigenlijk de insteek van de zeer welvarende families.
De belangen van de holding en van de investeerder lopen parallel.
Ja. Dus we krijgen daar ook wel regelmatig vragen over. En een daarvan is of een keer Sofina zouden kunnen afzetten tegen Prozis. Waarom? Omdat het allebei partijen zijn die veel blootstelling hebben aan technologie. Dus dit zijn eigenlijk investeringsmaatschappijen in de technologiehoek. En dan ga je ook kijken van... je gaat heel vaak een waardering ga je vergelijken. Dus dat doe je ook bijvoorbeeld met... kijken naar concurrentie. Als je een bedrijf waardeert, waarom zou je voor dat bedrijf zoveel keer de winst betalen en voor dat bedrijf minder als het allebei in dezelfde sector actief is? Maar laten we beginnen met Sofina. Dat is een onderneming met een zeer sterk track record. Waarom? Sinds 1953 nooit dividend verlaagd. Dus dat is natuurlijk ook belangrijk altijd voor de families. En dat is ook bij heel veel investeringsmaatschappijen, heel veel holdings, daar kun je naast dat ze vaak te koop zijn aan een korting. Dus je krijgt waar voor je geld. Bieden ze ook een aantrekkelijk dividendrendement. Omdat de familie die... Voor hun is dat een belangrijke inkomstenstroom. Maar als je dermate lang het dividend kan verhogen. Dan heb je dus ook wel behoorlijk wat goede investeringen gedaan. Als je kijkt specifiek naar Sofina. Sofina die zou je het beste kunnen vergelijken Dat is een holding met heel veel private equity, niet beursgenoteerd. Dat doen ze zelf door direct belangen te nemen. Maar ze zitten ook heel veel in private equity fondsen. En dan met name een stukje is venture capital. Nou, wat is het verschil? Venture capital is meer start-ups. Dus dat is meer een ondernemer met een idee, maar er is nog niet echt omzet. En er zijn nog niet echt winsten, echte kaststromen. Dus dat is een hele andere tak van sport om... daarna te kijken of dat interessante beleggingen zijn. Nou, Sofina zegt, dat besteden wij eigenlijk uit. Wij werken samen met verschillende partijen. En dat zijn dan die venture capital fondsen. Dus daar is een groot deel van het vermogen in gealloceerd.
Kan je een voorbeeld noemen van waar venture capital zijn geld in...
Bijvoorbeeld Sequoia Capital is een hele bekende naam in de wereld. Ja, je zou zelf kunnen gaan zoeken op de 10 meest succesvolle... Dat kan je bijvoorbeeld allemaal... Je kan Google gebruiken of ChatGPT. Ja. Maar dan zul je al snel zien dat er dan toch een aantal bedrijven komen bovendrijven. Ja. En het interessante is dat die fondsen zijn vaak gesloten. Dus daar kun je niet zomaar bij als investeerder. Vaak zijn die zelfs dicht voor nieuwe investeerders. Maar doordat Sofina zo'n lang bezig is geweest met de opbouw van haar netwerk, zit zij wel in, als je kijkt naar de top 10 fondsen en je kijkt naar de fondsen waar zij in investeren, dan is daar een grote overeenkomst. Dus je krijgt eigenlijk, je zou kunnen zeggen, dat is een stukje slotkracht van deze belegging. Je krijgt door het beleggen in Sofina ook toegang tot die investeren in die fondsen en Sequoia Capital, er was een early investor, bijvoorbeeld volgens mij in WhatsApp, Instagram, YouTube, dergelijke bedrijven. Nou ja. Dus dat zijn allemaal hele succesnummers geweest. En je ziet ook wel andere, als je dat echt gaat doorspitten, want dat doen wij natuurlijk. Dan zie je ook dat andere bedrijven, dan zie je toch allemaal dat ze early investor zijn. En bijvoorbeeld in Snapchat, allemaal dat soort bedrijven. En als je 10 beleggingen doet en 9 zijn losers, maar je hebt 1 keer dat je een early investor bent bij zo'n bedrijf wat uitgroeit tot een enorm succesnummer. Dan heb je echt je, ja, wat Karel volgens mij een artikel heeft overgeschreven, of binnenkort een artikel schrijft over die 100 baggers.
Ja, de multibagger. Het is wel grappig. Ja, de vorige aflevering hadden we het over Dell. Weet je, en Dell is de best presterende aandeel tussen 1 januari 1990 en 1 januari 2020. En dat was dus een 980 bagger.
Oké.
Okay. Leuk feitje, Marnix.
Ja, zeker leuk feitje.
Ja, dus ja, Sofina die heeft dan echt de blootstelling, ja, gedeeltelijk aan die venture capital fondsen. Nou, heel veel daarvan die beschikken over een goed track record. Daarom heeft Sofina ook best een goed track record op de beurs. De laatste tijd heeft het wat tegenwind gehad op de beurs. Waarom? Het klimaat voor private equity is op dit moment wat uitdagender. Er zijn minder exits. En een exit kan bijvoorbeeld zijn dat Sofina die heeft een minderheidsbelang in een bepaald bedrijf en dat een andere partij dat wil overkopen. En vaak zie je dan pas de echte waarde. Dus een voorbeeld daarvan is, zij hebben een belang in ByteDance. Dat is de moeder achter TikTok. En het is heel lastig om soms bedrijven te waarderen. Dus dan ben je meer afhankelijk van dat zoiets naar de beurs komt. Dan weet je echt wat het daadwerkelijk waard is. Of dat een plukje van de aandelen onderling wordt verkocht. Dus als iets niet beursgenoteerd is, dan kan wel zijn dat aandeelhouder A zegt van, nou, ik wil hier nu uitstappen, want ik zie andere opportuniteiten. En dan verkoopt hij het aan een andere speler. En dan zie je wel tegen welke prijs dat is gegaan. En een voorbeeld daarvan is dan dat belang in TikTok. Ik zie dat heel veel analisten die schatten dat op het belang dat Sofina heeft op ongeveer 500 miljoen euro. Maar afgelopen week werd bekend dat er een plukje achter de schermen weer verkocht is. Van investeerder A naar investeerder B. En dat gaat tegen een prijs. Als je het terugrekent, zou dat 750 miljoen vertegenwoordigen. Het belang dat Sofina heeft in deze onderneming. Dus ook als ik kijk naar de historie en de communicatie met management. Ja, dan lijkt erop dat het toch allemaal heel conservatief gewaardeerd is.
Ja, ja, ja.
Wat zij in de portefeuille hebben.
Die zijn veel meer waard eigenlijk.
Ja, en op de lange termijn zou dat eruit moeten komen. Sofina is ook echt een lange termijn belegging. Dus je moet wel echt geduld hebben. Maar als je dit ook weer zegt van ik ga hier voor de komende 5 jaar in meebeleggen. Dan zal die waarde wel naar buiten komen. Mm-hmm. En dan zal je zien dat verschillende participaties toch veel meer waard zijn dan op dit moment de markt het waardeert.
Oké, en hoe zit het dan bij Prozis?
Prozis, dat is wel een heel andere portefeuille. Waarom? Omdat als je kijkt, de eerste instantie de spreiding bij Sofina, die is veel ruimer. Er is geen één belang heel erg groot. Dus een van de grootste belangen is dan dat belang in TikTok. En dat is ongeveer 5% van de portefeuille. En dan komen de beleggingsfondsen, dus bijvoorbeeld Sequoia Capital, dat is 3% belang.
Ja.
Dus, en Sequoia Capital bestaat dan weer uit enorm aantal start-ups. Dus daar heb je veel meer spreiding dan in eerste instantie dat je zou denken dan bij Prozis. Waarom? Omdat Prozis, die heeft nog altijd een belang van iets meer dan 80% in Tencent.
Ja.
En dan zou je zeggen, je hebt minder spreiding. Maar dat is niet helemaal direct waar, omdat Tencent zou je ook weer kunnen zien als een holding. Daar zitten toch weer 600 dochterondernemingen onder, dan wel bedrijven waar zij ook investeringen in hebben gedaan.
En Tencent staat bekend als het bedrijf dat de meeste unicorns in bezit heeft. En een unicorn is een niet beursgenoteerd bedrijf waar het wordt gewaardeerd op minimaal 1 miljard dollar. Die hebben ze ook lekker allemaal lopen. Ik weet niet hoeveel, maar er is niemand die er meer heeft dan Tencent.
Nee, inderdaad. Dus in eerste instantie zou je kunnen zeggen, je hebt dan Prozis. Hoe moet je daar naar kijken? Het management had afgelopen jaar ook een Capital Markets Day gehouden. En dan gaat het toch voornamelijk niet over Tencent. Dus ze willen steeds meer zich profileren. Het is naar mijn mening een investeringsmaatschappij, maar ze willen zelf zich profileren als technologiebedrijf.
Prozis wil dat.
Ja, Prozis wil dat. En ze willen dus eigenlijk dat ook die andere belangen steeds belangrijker worden. Dus
wat hebben ze verder zoal?
Nou, ze zitten bijvoorbeeld in de food delivery. Dus ze hebben iFood en ze hebben dus recent hebben ze Just Eat Takeaway toegevoegd.
Oh ja.
Daarnaast zitten ze ook in payments. Ze zitten ook in een soort van booking.com platformen. Dus ja, en die verschillende platformen, daar willen ze eigenlijk een soort van ecosysteem van maken. En daar willen ze dan synergievoordelen mee gaan realiseren. Zodat je bijvoorbeeld als je de app installeert om eten te bestellen, dat je dan daar korting krijgt op die app als je ook de andere apps downloadt.
Als je ook een hotel eens een keer, ja.
Ja, dus ze proberen op die manier mensen naar de verschillende apps te lokken. En dan zou je zeggen, ja, is er dan wel een synergie tussen een wat eten bestellen en, ja, en een vakantie.
Ja.
Maar ze zeggen zelf, ja, als wij heel veel marketing doen om mensen naar de app te krijgen, dat het toch goedkoper is om op deze manier de insteek te doen. Dus dat is even de vraag of dat gaat werken. Want het is eigenlijk pas sinds kort in gang gezet. Maar zelf kijk ik nog steeds naar Prozis als dat het een puur play is op Tencent. En dan is het, denk ik, de belangrijkste reden van, ja, wil je in Tencent beleggen of niet? En Tencent, dat zou je kunnen een beetje vergelijken met de Magnificent Seven aandelen. Maar dan de Chinese tegenhanger. En naar mijn mening presteert het aandeel wel. De prestaties die zijn zeker wel goed. Want kijk je alleen al naar het derde kwartaal. Omzetgroei plus 15%. Netto winst plus 19%. Het is een enorm dominante speler. Met gaming. Daar hebben ze gewoon heel veel bedrijfjes waar ze ook weer de eigenaar van zijn. Dan wel volledig eigenaar of een minderheidsbelang. Heel veel bekende spellen zitten ook bij hun. Bijvoorbeeld Fortnite. Maar ze hebben ook de tegenhanger van WhatsApp. Dat is social media WeChat. En WeChat heeft tussen de 1,4 miljard en 1,5 miljard gebruikers. En dat zorgt ook weer, dan heb je een soort van business model, krijg je als bijvoorbeeld een Meta en een Alphabet. Dat ze dankzij AI ook die inkomstenstroom kunnen gaan opvoeren met advertentieinkomsten. Dus door AI-toepassingen kunnen ze gerichter gaan adverteren. Die advertenties worden daardoor meer waard. Omdat het zo'n soort platform is van gaming, social media, fintech en cloud. Ja, zitten zij ook echt in de sweet spot van we kunnen door AI bijvoorbeeld ervoor zorgen dat mensen nog langer online blijven. Waardoor je ze nog meer advertenties kan voorschotelen. En dat zorgt natuurlijk voor behoorlijke kaststromen. En als je kijkt ook naar de verschillende onderdelen, bijvoorbeeld gaming, dat groeit ook met 15%. Maar dus op papier is dit gewoon eigenlijk een fantastisch bedrijf. En,
de spreiding is zeg maar een puntje voor Prozis ten opzichte van Sofina.
Nou, ik vind eigenlijk dat Sofina een betere spreiding heeft. Omdat dit is wel één bedrijf. En dit bedrijf heeft heel veel spreiding. Maar er is natuurlijk het risico is dat het een Chinees bedrijf is.
Ja.
Want we hebben in het verleden gezien dat wanneer de Chinese overheid van mening is dat de jeugd niet meer zoveel tijd moet spenderen aan het spelen van online games, dat het dan ook eigenlijk met de botte bel in de resultaten gaat van Tencent. Het
Tencent
aandeel
is gewoon eigenlijk wel gewoon een risico voor Prozis.
Ja, dus dat vind ik wel. Dus dat was volgens mij ook een van de redenen dat op een gegeven moment we zijn ook enthousiast geweest over Prozis. Maar ook het China-risico was in het verleden ook een van de voornaamste redenen om terughoudender te worden, toch? Karel, omdat jij het ook een tijd hebt gevolgd?
Ja, ik heb het een tijd gevolgd. En ik ben zelf voorzichtig met China. Dus ik heb ook geen Chinese aandelen in bezit. Maar de volledige disclaimer is, ik heb wel paar procent van mijn vermogen in Zuid-Afrika belegd.
Mm-hmm.
En daar is Naspers met 20% met stipt de zwaarste weging. En daardoor, kijk, Prozis heeft natuurlijk, die kan je via een korting in Tencent. Maar via Naspers kan je ook weer met een korting in Prozis beleggen. Dus een korting op een korting. En op een gegeven moment was die korting echt extreem groot. midden als hoofdreden Zuid-Afrika moet niemand iets van hebben.
Mm-hmm.
Ik vind Zuid-Afrika een van de interessante landen om te beleggen. Met als hoofdreden niemand wil er inzetten. En ze hebben een hele goede centrale bank. Dus de rente ligt echt een stuk boven de inflatie. En ik verwacht echt een re-rating van aandelen in Zuid-Afrika. Ten eerste omdat een van de belangrijkste sectoren het winnen van edelmetalen is. Dus platina, platinum en goud.
Mm-hmm.
En dat zorgt er volgens mij voor dat er geld naar de Zuid-Afrikaanse beurs gaat trekken en die korting eruit gaat. En het is ook dit jaar een van de betere presterende landen in de wereld. En ik denk als de Fed straks doorgaat met het verlagen van de rente, dat ook de rente in Zuid-Afrika naar beneden gaat, dan we helemaal een edelmetalen boom daar krijgen. Maar het is wel een punt van zorg wat jij zegt, dat 20% van Zuid-Afrika gewoon Tencent is. Dus op het moment dat ze in China iets doen, dan heb ik ook een probleem. Dus ik volg het op de voet, maar ik heb er nu wel blootstelling aan.
Ja.
Ja.
Dat is de disclaimer.
Ja, en als je ook kijkt naar die onderneming, omdat het ook in de technologiehoek zit, ja, die zijn ook gebaat, met name Sofina, met renteverlagingen. Omdat, ja, met venture capital, dat de toekomstige winsten liggen nog heel ver in de toekomst.
Ja.
Dus ja, hoe lager de rente, is dat gunstig voor die waardering van die participaties.
Dat geldt dan met name voor Sofina.
Ja, maar ja, ook voor elk technologiebedrijf. Ja. Dus ook voor Tencent. Maar Tencent heeft toch wel indrukwekkend track record. Als ik kijk naar rendement in de afgelopen 10 jaar, 17,7% return voor beleggers. Dus ja, het is gewoon een heel sterk bedrijf. Netto kaspositie bij de laatste cijfers was 14,4 miljard. En geschatte KW is nu ongeveer iets meer dan 20. Dus ja, het is ook niet een extreem duur bedrijf. Maar ja, het risico zit nog steeds in het verhaal van de Chinese overheid.
Ja.
Wat gaat de impact zijn? Want de CEO van Prozis, weet je hoe die heet?
Oeh, ik wist het wel.
Of maar niet van Prozis, ik bedoel van Tencent?
Oh nee, dat heb ik nooit. Geen idee.
Pony Ma, volgens mij.
Waarom lach je zo, juf?
Ja, ik vind het een aparte naam, omdat ik wou een bruggetje maken met Jack Ma. Want ja. Jack Ma hebben natuurlijk gezien dat die in tijd van het toneel verdween.
Ja, ja.
En dat is dus gewoon een enorm risico aan eventuele beleggingen in China. Ook omdat je aangeeft van, dit zijn bedrijven die enorm dominant zijn. We weten hoe ze omgaan in Amerika met bedrijven net zoals Alphabet die enorm dominant zijn. Maar in China gaat dat toch heel anders. Daardoor zijn de risico's groter. En dan mag de waardering misschien iets aantrekkelijker zijn. Maar het risico is dermate hoog dat we niet een koopadvies hebben op dit moment op Prozis. Dat wordt wel voorzien van een houtadvies. En Sofina, die vinden we wel koopwaardig. Waarom? Die heeft op dit moment een korting van holdingkorting van 15%. En voor elk bedrijf is de korting anders. Kijk, Prozis die is druk bezig met de inkoop van eigen aandelen om de korting te verlagen. En in het verleden heeft het management aangegeven dat zij een korting bij Prozis van 20%, dat zij die fair vinden. De korting is nu ongeveer 29% ten opzichte van de netto vermogenswaarde. Dus dat is een schatting van alle belangen en de cashpositie. Maar 15% bij Sofina, dat kan naar mijn mening lager, omdat zij toch dat unieke hebben, blootstelling aan venture capital fondsen. Echte sterke venture capital fondsen. Het bedrijf beschikt over een enorm sterk track record. En ook een van de redenen waarom een korting ook lager kan zijn, is als het duidelijk wordt gecommuniceerd. Dat deden ze in het verleden niet, maar daar hebben ze echt flinke progressie mee geboekt. Ze gaan steeds meer de buitenwereld in, hun verhaal vertellen. En ook communiceren ze duidelijker. Want in het verleden werd Sofina de schone slaapster genoemd. Het presteerde enorm goed op de beurs. Zorgde voor waardecreatie. Maar er werd bijna niks verteld.
Nee, want zoals je noemde net, dat Prozis had een beleggersdag. Maar dat zijn dingen die Sofina eigenlijk helemaal niet...
Nee, inderdaad. Dus wat die deed voorheen was er heel weinig en heel sumier communicatie. Nou, daar heb je wel meer van die investeringsmaatschappijen die dat doen. Eén daarvan is bijvoorbeeld Haltrust. Dan krijg je altijd een wit A4'tje. Ja. En daar staan wat resultaten op. En verder dan houdt het op. Ja. Maar daar zijn zij wel... we zijn omslag. En ja, goede resultaten, goede communicatie. Iets unieks. Dus, want er zijn heel veel spelers die, die blootstelling geven aan private equity, niet beursgenoteerde bedrijven. Maar er zijn dus bepaalde fondsen die een enorm sterk track record hebben. Die het netwerk hebben in Silicon Valley. Echt bij de hele... Zij waren dus early investors bij hele sterke bedrijven uiteindelijk. Dus dat verdient wel een lagere korting. En Sofina heeft in het verleden ook regelmatig aan een premie genoteerd. Waarom? Omdat mensen wel de inschatting maakten van dat het conservatief de portefeuille wordt gewaardeerd.
Ja,
en als er exits komen, vroeg of laat, dan wel door. Ja, het gaat van investeerder naar investeerder A naar investeerder B. Of er komt een beursgang. Dat hebben we nu ook een paar keer gezien. Sofina is dit jaar een paar keer in het nieuws gekomen, omdat ze ook veel blootstelling hebben aan India. En dan komt er in India een beursgang en dan zie je opeens, dat is dus veel meer waard dan waar iedereen rekening mee houdt. De familie heeft ook duidelijk skin in the game. Want ze hebben recent ook een uitgifte gedaan van nieuwe aandelen. En dat is een beetje bijzonder, wordt dat vaak gezien bij een investeringsmaatschappij. Waarom ga je nieuwe aandelen uitgeven? Het is niet dat ze krap bij kas zitten, maar ze zeggen het landschap van exits is een beetje opgedroogd. Dat biedt nu voor ons opportuniteiten. Want andere spelers die willen wel af van belangen. En dat kan dan nu tegen wellicht een wat aantrekkelijker waardering. Omdat de exitmarkt is een beetje opgedroogd. Mm. En Sofina die zou dan daarvan kunnen profiteren. Daarom hebben ze extra geld opgehaald. Maar de familie doet dan ook volledig mee. Dus het belang van de familie in Sofina is niet verwaterd. En daarmee hebben ze toch weer hun oorlogskas ook gespekt. Maar het is even
afwachten. Mag je zeggen dat Sofina jouw favoriete familiebedrijf is? Of gaat het te ver?
Ik denk niet dat je specifiek eentje altijd als favoriet kan benoemen.
Eén van je grootste favorieten?
Ja, wel denk ik in de top 5. Dus,
in de vorige aflevering Akkermans.
Dat wordt ook wel bij de favorieten. Sofina is wel aanzienlijk hoger op de lijst. Mm. Waarom? Omdat ze dus iets unieks hebben. Ja. En Akkermans en Van Haren is ook interessant. Echt waardecreatie, focus lange termijn. Heel goed management. Maar de participaties zijn wel minder interessant. Ja. Waarom? Private banking, vermogensbeheer, dat vind ik toch minder een groeimarkt dan het baggeren. Dat is toch iets minder interessant dan, vind ik, de technologie.
Oké, maar Sofina wint het dus in ieder geval van Prozis.
Daar hebben we een koopadvies op en op Prozis houden.
Ja.
Heel kansrijk ziet het eruit bij Prozis, maar je blijft toch met het risico zitten in het verleden ook. Het is een heel volatiel, Tencent is ook een heel volatiel aandeel geweest. Volgens mij begin van het jaar 50 en nu aan 80. Dus het is toch een speelbal van hoe de wind waait in de politiek.
Oké, helder Jef, dankjewel.
Voor kennis.
Dan zijn we toegekomen aan de vooruitblik op de komende beleggersweek. Beleggingsweek, hoe moet het eigenlijk noemen? De gewone beursweek. Gewoon de week eigenlijk.
De week morning, de nieuwe week.
De nieuwe week, Karel.
Beleggersdag van Schneider Electric. Dat is een van mijn beleggingen waar ik wel naar uitkijk. En voor mij zijn beleggersdagen eigenlijk veel belangrijker dan kwartaalcijfers met als hoofdreden. Ik bedoel, kwartaalcijfers hoor je hoe het afgelopen kwartaal gegaan is en wat ze de rest van het jaar denken te kunnen presteren. Maar beleggersdag is vaak de komende 5 jaar nieuwe doelen. Hoe gaan ze dat bereiken? Weet je, en Schneider Electric, ik beleg erin omdat het eigenlijk de toekomst is. Want ze doen alles met elektriciteit, van gebouwen tot datacenters, automatisering. En ook energie-software hebben ze, waar ze zeggen, worden er ook steeds groter in zijn. Dus ik ben heel nieuwsgierig wat ze gaan...
Wat hoop je te horen?
Ik hoop te horen dat de marge hoger gaat uitkomen dan verwacht. De omzet over 5 jaar hoger dan verwacht. En een plan om daar realistisch naartoe te gaan. Ja. En dan een mooie koersstijging van 5% of zo. Dan ben ik blij.
Ja, oké. Jeff, wat staat er op jouw agenda de komende week?
Morgen is het Black Friday.
Ja.
En er wordt geschat door de analisten dat in november en december dat de retail sales in de VS, ja, dat die voor het eerst door de 1000 miljard zal gaan. En in Europa is dat een bedrag van 600 miljard. Mm. Ik ben vooral benieuwd ook over een poosje wat de impact zal zijn van AI. Omdat je ziet steeds meer online winkeliers die AI-tools gaan inzetten. Bijvoorbeeld deze week ook weer OpenAI. Moet nog niet. Die gaat natuurlijk de strijd aan met Alphabet. Maar die lanceerde een shopping research tool deze week. Om consumenten te ondersteunen bij het vergelijken van prijzen en reviews.
Oh.
Dus op termijn lijkt het toch wel dat er allemaal AI-butlers gaan komen.
Ja.
En platformen als Amazon, Alibaba, die zullen daar toch van. Die lijken daar het meeste van te gaan profiteren. Hmm. Dus,
hoe kan je dat uitleggen? Bijvoorbeeld hoe Amazon ervan kan profiteren. Want ik zag het altijd als een enorm risico. Want op het moment dat wij, als ik wat ga kopen, dan gaan we of naar Amazon.nl of we gaan naar bol.nl. Waarom? Het is hartstikke handig en ik zoek een product op.
Mm-hmm.
We gaan nu natuurlijk een partij naar, als ik naar ChatGPT ga en ik vraag aan ChatGPT, weet je, ik wil deze trui die ik nu aan heb in een ander kleurtje. Dan gaat hij niet alleen kijken bij Amazon.nl en bol.com, maar nemen ze ook veel meer webwinkels mee en trekt het volgens mij juist verkeer weg van bol en van Amazon. Waarvoor denk je dat toch Amazon gaat profiteren?
Ja, omdat de analisten die geven toch aan van dat zij zeg maar eigenlijk het meest kapitaalkrachtige bedrijven zijn. Waardoor zij eigenlijk in-house dan de consument is al gewend aan hun websites, aan hun platformen. En dat ze zeg maar iets uiteindelijk een butler gaan creëren. Die zoveel werk uit handen kan nemen. Als je altijd vindt wat je zoekt bij Amazon of bij Bol.
Waarvoor zou je dan gaan zoeken via je ChatGPT Butler?
Ja, dat weet ik niet. Maar omdat ze zeggen dat Amazon en Alibaba zelf, dat die ook zeg maar van die butlers.
Ja. Maar gaan, ik bedoel, het is meer gewoon als die butler van ChatGPT iets van groei bereikt, hebben ze volgens mij last van. En ik heb zoiets van, als mijn geld erin gaat, dan wil ik het begrijpen. En ik bedoel, iedereen die dit zegt, en ik stel die vraag, analisten. Ja, dan vraag ik de analist, die weet het volgens mij ook niet.
Ja, omdat ze zelf op zeker moment de beste butler hebben. Net zoals...
Maar het maakt toch niet uit dat ChatGPT een butler heeft.
Nee, maar het is even afwachten welke butlers er komen. Dat is nu nog eigenlijk onbekend. Dat zal de markt verwacht in ieder geval. In ieder geval, als je kijkt naar de analistenrapporten ook, is dat ze toch allemaal tegen eind 2026 wel verwachten dat die butlers er zijn. En dan is de vraag wie heeft de beste? En dat zul je ook wel terugzien in de resultaten. En het zal ook wel goed duidelijk zijn of als ChatGPT dermate goed zou zijn, of dat ten koste gaat van Amazon en misschien Alibaba. Dat is inderdaad nog
wel koffiedik kijken. Ik heb ook het gevoel dat de markt wel inzet, bijvoorbeeld op de ChatGPT. En dat zie ik bijvoorbeeld aan de koers van Shopify, die alleen maar door het dak heen gaat.
Mm-hmm.
Want op het moment dat je bij meer websites kan gaan kopen, dan verdient Shopify meer geld. Want als alles naar Amazon en Bol gaat, dan heeft Shopify natuurlijk geen werk meer. En waarom gaat die koers van Shopify dan compleet door het dak heen?
Ja.
Maar dat zijn mijn 2 cent voor deze discussie.
Ja, heel goed.
Oké, heren, bedankt. Daarmee zijn we aan het eind van deze aflevering van Voorkennis gekomen. Volgende week zit Johan Brinkman op deze plek met Loege Schilder en Wim Hein Pals. En dan zal het ongetwijfeld gaan over duurzame aandelen en opkomende markten. Heeft u al vragen? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. Bedankt voor het luisteren, veel succes op de beurs en tot de volgende keer. We'll be right back.